En Jaap was naar het scherm kijken. Ja, nou hou ik je er gelijk aan. Oké, hij staat nu aan. Maar in ieder geval, vers 9, inderdaad, 2 Korinthe 5 vers 9. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Ook, dus ook als wij inwonen, ja, maar dan zijn we natuurlijk altijd wel behagelijk. We zijn het in positie al, maar in ons doen en laten, de praktijk, dan hebben we het ook over wel behagelijk zijn. Nou, het zij inwonen, het zij het uitwonen. Dan denk je, hey, uitwonen, inwonen, hoezo inwonende? Ja, dan ben je hem ook altijd wel behagelijk. Want wat, waarom? Het lichaam, de zonde is weg. Ja? En dan wandelen we ook niet meer. Ik heb 2 weken geleden met Pelt ook nog over gehad over 1 Korinthe 13 met de gaven die dan weg zijn. Het laatste, helaas, het laatste vers, dat ben ik toen vergeten. Maar dat eindigt natuurlijk. Zo blijft dan nu geloof, hoop en liefde. De meeste is de liefde. Maar dat is tijdens dit leven. Maar zo meteen als we bij de Heer zijn, geloof is er niet meer. Want we zitten in de realiteit en we zien het, ja. En de hoop, ja, we zitten al in die hoop. We hebben het, ja, we zijn er dan. Dus, maar de liefde blijft, ja. En liefde, dat is natuurlijk niet, dat is ook, dat is praktijk. Dat is dingen doen, ja. Nou, en dat is hier ook. We zijn dan, als wij bij de Heer inwonen, zijn wij natuurlijk wel behagelijk. Het lichaam, de zonde is weg. En wij zullen altijd wel behagelijk zijn in ons doen en laten. Maar nu zijn we nog hier. En dus hij zegt, het zij uitwonende om hem wel behagelijk te zijn. Ja, nogmaals, niet om geaccepteerd te worden door God. Hè, dat eeuwig leven krijgen. Maar wandel in overeenstemming met je positie. Ze zijn onze woorden dan. Maar Paulus zegt dan, dat hij roept ons op om ons waardiglijk te wandelen. Hoe zegt het nou? Efeziërs 4. Wandelt waardiglijk de roeping waarmede gij geroepen zijt. Dat is het. Dus je bent een heilige. Nu ook wandelen als een heilige. Niet om heilig te worden, maar omdat je het bent. Dus ja. Kijk even met mij in 1 Thessalonicenzen 4 vers 1. 1 Thessalonicenzen 4 vers 1. Even over dat welbehagelijk, die wandel nog. Hij zegt tegen Thessalonicenzen in 1 Thessalonicenzen 4 vers 1 iets belangrijks. En dat is een van zijn, nou, misschien zijn eerste, misschien is gelaten brief, de eerste brief, daar is discussie over. Ik durf het niet uit te zeggen, maar goed, het maakt niet zoveel uit. Maar het is in ieder geval of zijn eerste brief of zijn tweede. Ja? Maar er staat, voorts dan, 1 Thessalonicenzen 4 vers 1. Broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoerderij. In dit geval bij hun. Maar de wil van God is dus onze heiligmaking. Nou, dat is het welbehagelijk willen zijn voor de Heer. Hij zegt ook hoe gij moet wandelen en Gode moet behagen. Nou, en hoe weten de Thessalonicenzen dat? Nou, hij zegt, dat hebben jullie van ons ontvangen, dus hij heeft het hun verteld. Maar, toen was het natuurlijk nog geen brief, ja? Daarom zie je hoe belangrijk het is dat het woord ook opgeschreven is. Want als het doorverteld wordt, nou, dan weet je het wel, hè? Voor verjaardag, dan gaan ze zo, en dan moeten ze zo in de ronde gaan vertellen. En dan, de laatste die de boodschap doorgeeft, is heel anders dan degene die het aan het begin van het rijtje stond. Nu hebben de Thessalonicenzen, dus Paulus heeft het wel tegen hun verteld, maar hij schrijft het nu op. En hij zegt, van ons heb je ontvangen hoe je moet wandelen en Gode behagen. Wij hebben jullie die bevelen gegeven door de Heer Jezus. Zie je het? We zijn natuurlijk vrij om te kiezen. Maar God beveelt het wel. Hij wil dat wij heilig leven. Dus we kunnen natuurlijk zeggen, ja, het goed, ik kan doen en laten wat ik wil. Ik ben in Christus, ik ben vrijgekocht. Ja, klopt. Maar het bevel van God is wel dat je dat wel zo gaat lezen. Dat is wat hij wil. En dan zien we dat Paulus is degene die dat aan ons vertelt, aan hun. Kijk ook even mee in Colossenzen. Kijk, en Colossenzen is een van de laatste brieven, ja? Een van de allerlaatste brieven. Ja, de Colossenzen, en dan heb je 1 Timotheus, 2 Timotheus, is de allerlaatste brief. Maar het woord van God is nou praktisch, zeg maar, de openbaring der verborgenheid is nu praktisch af. En dan zegt hij in vers 9, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, Colossenzen 1 vers 9, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dus dat ze vervuld worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand. De Bijbel is nu praktisch compleet. De alle wijsheid, ja. Nou, wij hebben nu alle wijsheid. En daar moeten wij mee vervuld worden met de kennis van zijn wil. En dan zie je de wandel in vers 10. Het wel behagelijk willen zijn. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid. In alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Zie je, hier heb je het wel behagelijk wandelen voor de Heere. Nou, de wil is nu compleet. We hadden het er net nog eventjes over. Paulus heeft de verborgenheid opgeschreven en helemaal afgemaakt. En het boek Openbaring is, wat profetie betreft, heeft Johannes dat afgemaakt. Dus we hebben nu de hele wil van God in dit woord opgeschreven. Ja? Thessalonicenzen hadden het nog niet, wij nu wel. En dit is voor ons voldoende. En daar moeten wij mee vervuld worden. En het is Paulus inderdaad, ja, die het heeft opgeschreven. En zo kunnen wij de Heere wel behagelijk zijn. Dus als we terug naar 2 Korinthe 5 gaan. Nou, en dan zegt hij, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dus wij zijn zeer begeerig, ja, om hem wel behagelijk te zijn in onze wandel. Dat is het wandelen in overeenstemming met wie je bent. Nou, dan zegt hij vers 10, hè? Want, ja? Want wij moeten geopenbaard worden. We zullen eenmaal voor de rechterstoel van Christus ook geopenbaard worden. Ja? Het is de stoel van de rechter. En een rechter die geeft oordelen. De rechterstoel komt vaker in de Bijbel voor. Pilatus, die zat ook op de rechterstoel van... Nee, dat zeg ik niet goed. Hij zat op de rechterstoel, maar niet van Christus. Ja? Maar wel om te oordelen in verband met straf. Je had Barabbas en Jezus. Nou, Barabbas, jij mag gaan. Jezus, hup, die moet naar het kruis. En we kunnen het ook in Handelingen zien. Kijk, in Handelingen 18. Ja, ik had vroeger altijd zo die rechterstoel, ja. Dat is een stoel die staat aan de rechterkant, ja, op een of andere manier. En vele mensen hebben dat, begrijp ik. Maar het is echt de rechter, de stoel van de rechter. Dus als het naar de rechtbank gaat, dan zie je daar de rechter, maar die zit daar. En dat is de rechterstoel. Het is de stoel van de rechter. Hij zit in de stoel. Ja? Dus in Handelingen 18, vers 12 zien we het ook. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel, zie je het? Voor de stoel van de rechter. Kijk ook in vers 16. En hij dreef hen weg van de rechterstoel. Gallio die zat daarin. En hij zegt, ik wil er niks mee te maken hebben. Wegwezen jullie. Dus hij spreekt ook geen oordeel uit. Doet hij niet. Maar nu komen we in Handelingen 25. En daar komen wij natuurlijk binnenkort ook in uit. Maar dat in, als Paulus voor Festus staat. En wat? Waarom staat Paulus? Die staat daar. Die staat daar omdat ze willen hem natuurlijk dat hij veroordeeld wordt. Dus in Handelingen 25 vers 6. Terwijl hij zich verantwoordende zeide, ik heb nog tegen de wet der Joden, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer iets gezondigd. Dus ik heb niet tegen de wet van de Joden, tegen Israël, tegen de tempel, maar ook tegen de keizer, ja. Want de keizer moest je eren, ja. Heb ik niet gezondigd. Hij heeft niks tegen, dat is ook belangrijk, ja. Hij gaat dus ook niet tegen de overheden. Handelingen 25 vers 8 en vers 9. Maar Festus, willende de Joden een gunst bewijzen, antwoordde Paulus en zeide, wilt gij naar Jeruzalem opgaan en al daar voor mij over deze dingen geoordeeld worden? En Paulus zeide, ik sta voor de rechterstoel des keizers, waar ik geoordeeld moet worden. De Joden heb ik geen onrecht gedaan, gelijk gij ook zeer wel weet. Want indien ik onrecht doe en iets des doods waardig gedaan heb, ik weiger niet te sterven. Hiermee zie je ook dat Paulus de doodstraf erkent. Ja, van de overheid. Maar hij heeft niks wat gedaan wat dus doodswaardig is. Maar waar het mij om gaat is dat hij staat voor de rechtstoel van de keizer. Nou, Festus vertegenwoordigt de keizer, maar hij gaat ook later naar de keizer. Dan zit hij daar, komt hij ook voor de keizer. Maar wat gebeurt daar? Waar ik geoordeeld moet worden. Dus de rechterstoel heeft te maken met oordelen. En ik heb, dat zullen jullie misschien ook al weten, het hebben ze over de demasiet en al dat soort mooie uitleggingen in het Grieks. Dat is al mooi en aardig, maar vanuit het woord kan je gewoon laten zien. Het woord verklaart zichzelf, ja. De rechterstoel, waar de rechter zit, en die is daar om oordeel uit te spreken. Nou, en wij. Kijk, met Paulus zie je dat wat we net hebben gelezen met Pilatus. En van Pilatus staat het trouwens in Johannes 19, vers 13. Voor degene die dat willen weten. Maar dat heeft te maken met oordeel en straf uitspreken. Ja? Of iemand vrijspreken. Maar in vers 10, 5 vers 10, 2 Korinther 5 vers 10, bij ons, waar komen wij? Wij komen voor de rechterstoel van Christus, ja? Dus dat is ook een... Christus is dus ook een rechter van ons. En Jacobus zegt, de rechter staat voor de deur. Ja. Maar hier is hij niet de rechter van ongelovigen, maar hier spreken we over de rechter van gelovigen. En het heeft niks te maken met veroordeling tot straf. Want dat moeten we goed begrijpen. En de volgende keer ga ik het daar ook over hebben. De verschillende oordelen in de Bijbel. Maar het oordeel, het allergrootste oordeel, nummer 1, dat is natuurlijk het kruis geweest. Ja? Christus is daar geofferd, tot zonde gemaakt. Zijn ziel is tot een schuldoffer gesteld, zegt Jesaja 53. Ja? Dus daar heeft hij het oordeel gedragen wat voor jou en voor mij bedoeld was. Hij is in plaats van mij, heeft hij dat oordeel ondergaan. Dus dat grote oordeel wat te maken heeft met zonde en met straf, de veroordeling. Dan gaan we naar Openbaring 21 aan het eind, ja? Dan lezen we over de grote witte troon. De tweede dood. Dat is het oordeel. En dat is waar Christus ons van verlost heeft. Dus het oordeel over de zonde, dat is onmogelijk. Wij als gelovigen zondigen ook. Nog steeds. En dat vinden natuurlijk veel mensen moeilijk te geloven. Dat je als kind van God, dat de zonde die je als gelovige doet, dat wij daarvan zeggen, nou wij zeggen wat de Bijbel dat zegt, dat onze zonde dus vergeven zijn. Dus de zonde die ik morgen ga doen, overmorgen, daar heb ik de vergeving van gewoon. Want God ziet mij in Christus. En dat vinden mensen natuurlijk moeilijk te accepteren. Maar dat heeft alles te maken met dat oordeel, dat eerste oordeel aan het kruis. En dat moeten we niet verwarren met het oordeel van de rechterstoel van Christus. Want dan worden de gelovigen in onze Nederlandse taal, kunnen wij dat mooi zeggen, hebben wij het over de oordelen. Ja? Je hebt veroordelen, je hebt oordelen. Oordelen is eigenlijk heel neutraal. Je oordeelt iets of iets goed of kwaad is. Voor veroordelen, dat heeft te maken, je geeft iemand straf. En beoordelen is dat iemand, ja, beoordeelt, ja, je zet het naast elkaar. Dat is heel anders, ja, dat heeft niet met veroordelen of straf te maken. En dat is wat aan de rechterstoel van Christus gebeurt. Dus kijk even maar mee naar Romeinen 14, vers 10. Daar zien we ook de rechterstoel een keer genoemd, dus... Ja, de mensen mochten willen dat iedereen voor de rechterstoel van Christus kwam. Het kan, ja. Maar dan moet je wel eerst erkennen dat Christus jouw verlosser is. En dat je verlosser nodig had. Nou, hier in Romeinen 14 dan gaat het over de broeders en de zusters. En over het veroordelen van elkaar. En daar zegt Paulus, dat moeten wij niet doen. Ja, laat het oordeel nou maar aan... Het oordeel van je broeders en zusters over aan de rechterstoel van Christus. Dat moeten wij niet doen. Kijk, wij kunnen wel zeggen, ja, ik snijd het woord recht en Paulus zegt zo en zo is het en de Bijbel zo en zo. Al wat iemand allemaal verder in zijn leven, hier ook, moeten wij elkaar niet veroordelen. Want hij zegt in vers 8, vers 7, want niemand van ons, ja, want het lichaam van Christus, leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven de Heer. Het zij dat wij sterven de Heer. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Wij zijn van de Heren. Ja? Maar we zijn wel allemaal persoonlijk voor onszelf verantwoordelijk. Je bent gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus. Je bent zijn eigendom. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan. en wederleefd geworden, opdat hij beide over doden en levenden heersen zou. Ja, dat hij dus ja, de Heere zal zijn van ons, nu in het leven, maar ook straks. Want dat is het heersen, want we gaan verder lezen. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Dat gaat over de ene die zegt, de dag is zus, en de andere die mag dit eten of niet eten. En de ene is natuurlijk zwak in het geloof, in de leer, en de andere is sterk in het geloof. Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden, zie je het? Dus dat oordeel van je broeder, dat moet je aan Christus overlaten. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan zal een iegelijk van ons, zal voor zichzelf goden rekenschap geven. En daar gaat het om. Wat gebeurt er voor de rechterstoel van Christus? Dat wij geven voor God rekenschap af. Dat is dus je verantwoording afleggen. Wat jij dus als gelovige gedaan hebt. Met wat je weet vanuit de Bijbel, ja? Dus het is verantwoording afleggen. En dat mag je dus allemaal aan God doen. Ja, en je ziet ook mooi, het is de rechterstoel van Christus. En in vers 12 noemt hij dat voor God. Christus is God, zie je het? En zo zal ieder van ons aan hem verantwoording afleggen. Dus als Paulus zegt, wij bevelen u dit en dat en zus en zo, en ik wil dat je zus en zo doet. Ja, God wil het. Ja? Het is Gods wil dat wij zo gaan leven. En doe je het niet, uiteindelijk, we zullen het allemaal toch aan God mogen gaan vertellen. Ja, en uitleggen waarom wij het soms beter wisten als hij. Of dachten. Goed, maar de rechterstoel van Christus is in die zin dus niet iets waar een gelovige bang voor hoeft te zijn. Ja, in verband met zijn zonde. Dat absoluut niet. Dus God is een rechtvaardige God. Hij vergeldt een iegelijk naar zijn werken. Te alle tijden. Voor de ongelovigen zullen ze allemaal rechtvaardig veroordeeld worden. De een die een moordenaar is geweest en de ander die nooit wat gedaan heeft, maar toch Christus niet heeft aangenomen. Ja, daar zit wel verschil in de strafmaat. In het eeuwige vuur, daar is een verschil in. Ja? En dat is er ook voor de gelovigen. God is natuurlijk nu ook rechtvaardig. Ja? Iemand die zijn leven in de dienst van de Heer gesteld heeft. Of een ander die weet, ik ben gered en ik vind het allemaal wel best. Daar zit verschil in. En dat wordt geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. Kijk, Romeinen 6 vers 2, even over die zonde nog. Dus nogmaals, we moeten goed begrijpen, de rechterstoel van Christus heeft niets, maar ook niets met de zonden te maken. Want waarom in Romeinen 6 vers 2, en dat is zo belangrijk dat wij Romeinen 6 weten. Want in vers 1 zegt hij, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij, ja wie zijn wij? Wij, het lichaam van Christus, ja? Leden van de kamer die hier zitten. Die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in leven? Wij zijn dus voor de zonde gestorven. We zijn dood voor de zonde. De zonde heeft geen zeggenschap meer over mij. Ik ben voor die zonde gestorven. Kijk in vers 7. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dus iemand die voor een rechtbank komt en hij heeft zijn straf uitgezeten, die gaat naar buiten. Die kan niet meer op zijn misdaad aangesproken worden. Dan kan je zeggen, ja, ik heb de straf nog uitgezeten. Nou, wij hebben de straf niet uitgezeten, maar wij kunnen wel roemen in Christus, want die heeft hem van mij uitgezeten, ja. Dat betekent, ik ben gerechtvaardigd van de zonde. Ik ben gerechtvaardigd van de zonde. Dat betekent nu, ik word het niet. Ik word gerechtvaardigd. Dat is iemand die denkt, ik ben mijn hele leven, bijvoorbeeld, ik heb het geloof behouden. Ik heb de goede strijd gestreden tot aan de dood. Ik heb het geloof behouden, weet je wel. En gelukkig, ik heb mijn hele leven ervoor gezorgd dat ik een kind van God ben gebleven. Ja, zo, ik heb de werken gedaan. Nee. Op het moment dat je gelooft in Christus, dat hij stierf voor je zonde is opgestaan. Vanaf dat moment ben je gerechtvaardigd en dan ben je dus in vers 7 gestorven, met Christus gestorven. En dan, dat betekent dat je op dat moment gerechtvaardigd van de zonde bent. Dus vrijgesproken van de straf die op de zonde staat. Dus dat wil zeggen, vrijgesproken dat je niet voor die grote witte troon komt. Dat is gerechtvaardigd van de zonde zijn. En dus niet worden, maar ik ben dat. Dat is belangrijk om te onthouden. In alle omstandigheden, wat er ook gebeurt in je leven, te alle tijden, ook voor de rechtstoel van Christus, niet dat het nog is, wat wij natuurlijk nog wel eens kunnen doen, en dat doe ik zelf ook wel eens. En dan krijg ik wel eens te horen van, ja, pap, je moet geen oude koeien uit de sloot halen. Nou, dat is ook zo. Als Christus dat zou doen, zou die oude koeien, de oude mens, uit de sloot gaan halen. En dat doet hij niet meer. Dat is gewoon volledig verdwenen, want wij zijn begenadigd in Christus, in de geliefde. Dus hij ziet ons alleen maar in zijn zoon. En wij zien onszelf vaak bevlekt. Als we gezondigd hebben, oh ja, ik ben weer een beetje zwart aan het worden in plaats van wit. Nee, ik ben gerechtvaardigd van de zonde. En daarom in vers 11, alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Dus wie ben ik? Ik ben voor de zonde dood, maar God levert zijt in Christus Jezus onze Heer. Uitroepteken. In Christus Jezus onze Heer. Zo moet ik mijzelf constant zien. Want zo ziet God mij en dan ben ik Christus is levend en ik ben in hem levend voor God. Vroeger was het andersom. Dood in mijn zonde voor God en levend voor de zonde. Nu ben ik dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Alleen in hem. Niet in de werken die ik gedaan heb. Nou oké, dat is dus mijn positie. En zo kom ik voor de rechterstoel van Christus. Nou, de Heer Jezus zegt al in Johannes 12 vers 26 dat God zal degene die hem dienen eren. Misschien kunnen we het even gauw kijken in verband met hoe hij de gelovigen zal oordelen die hem dienen. Dus die hem gehoorzaam zijn. Dat zegt hij tegen hun, maar het is een algemeen principe. Johannes 12 vers 26. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Nou, dat is logisch. Dat geldt voor ons natuurlijk ook. Wij volgen Christus. Ja, in Paulus. Paulus zegt, volg mij zoals ik Christus navolg. Ja? Van Johannes 12, vers 26. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Zie je, dat is het principe. Dat is wat voor de rechterstoel van Christus gebeurt. Dat wij zullen daar geëerd worden. Tenminste, dat is de bedoeling als we terug naar 2 Korinthe 5 gaan. Dat geëerd heeft natuurlijk te maken, in ons geval, wat Paulus zegt, met loon. En dat geldt trouwens ook voor de gelovigen uit de kleine kudde hoor. Denk aan de ponden, de 10 ponden, ja. En de 1 5 ponden. En dan krijgt de een die krijgt macht over 10 steden, de ander over 5. Dat is het loon. Dat is gij getrouwe dienstknecht. Ja? Hetzelfde principe. Dat geldt voor ons ook. Die hem dient, ja? Die getrouw is. Doet wat hij zegt in zijn woord. Die zal door God geëerd worden. Die zal door hem beloond worden. En dat is wat hij in vers 10 zegt. Kijk, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Op dat. Waarom? Op dat. Waarom daarom? Ja? Op dat. Dat is het doel. Een iegelijk wegdragen, dus een iegelijk, ja niet ieder mens, iegelijk iedere gelovige van het lichaam van Christus. Alleen zij komen voor de rechterstoel van Christus. Hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Dus dat is de bedoeling, dat een iegelijk wegdragen wat door het lichaam geschiet. Nou, wat is wegdragen? Wegdragen heeft te maken met verkrijgen. Nou, dan, als je het over de prijsuitreiking hebt, ja inderdaad. Want dat is het. Als je de rechterstoel van Christus hebt, dan denk je aan zo'n podium. En ze staan op het podium. En als je bij het podium weggaat, dan dragen ze wat met zich mee. Ja, dat is die medaille. Dat is de prijs. Eén goud, ander zilver en de ander brons. Ja? Dus dat is iets wat je uitgereikt krijgt. Dat is wat er gebeurt. Ze dragen wat mee. Wij weten, dat is dus het loon. En hoe? Wanneer krijgen we dat? Hetgeen door het lichaam geschiet. Dus daar wordt naar gekeken, ja. Dus je ontvangt iets. Je draagt iets weg. Dat betekent dat je hebt iets ontvangen. En dat draag je weg. Nou, kijk even mee in Efeze 6 vers 8. Om te laten zien dat dat met ontvangen te maken heeft. En dan legt hij de link dus met ons lichaam. Ja, kunnen wij dan toch met ons lichaam de goede werken doen, ja, om dat loon te ontvangen? Want dat hoor je natuurlijk wel eens. En we hebben de laatste tijd nog eens een beetje over dingen van de katholieke kerk, ja. Dan is het genade. Harry zegt dat onmiddellijk, ja. Plus de werken, ja, dat is, hoe zeg je, dat moet meewerken met de genade. Het is de genade, tuurlijk is genade, maar ook de werken. Doen. Nou, kijk, in gelaten, of sorry, Efeze 6, vers 8. En natuurlijk, Paulus spreekt ook over dingen doen. Ja, maar we gaan het zo zien, het lichaam. Maar wat staat hier in Efeze 6, vers 8? Vers 8, ja. Wetende dat zo wat, onthoud het woordje goed. 2 Korinthe 5 spreekt hij over goed en kwaad. Zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij dat zelf van de Heere zal ontvangen. Ontvangen, zie je, als je iets ontvangt, dan draag je het weg. Het zij dienstknecht, het zij vrije. Het heeft met het loon te maken. Zo wat goed hij gedaan zal worden, ja. Ja, maar wie moet aan de basis van onze goede werken liggen? Ja? Efeze 2, vers 10, ja? Hetgeen God voorbereid heeft. Ja, dat het is door het woord van hem in ons bewerkt. Kijk ook in Colossens 3, vers 24. Colossens 3, vers 24. En ik lees 23 ook. En al wat gij doet, doet dat van harte. Kijk, daar zit het. In het hart. En dat komt in de, aan de rechtstoel van Christus openbaar. De motivatie. Doet het van harte als voor de Heere en niet voor de mensen. Dus aan de buitenkant kan het er soms heel mooi uitzien. Net zoals met schriftgeleerden. Buitenkant wit gepleisterd, prachtig, maar van binnen. Maar als gelovigen kunnen ook ons zo gedragen, ja? Is het voor de Heer of is het voor de mensen? En Paulus zegt, ja, als ik dat deed, niet voor de Heer, dan ben ik een mensenbehager. Ja? Dat is niet voor de Heer. En als je mensenbehager bent, dan ben je niet iemand die God behaagt. Niet welbehagelijk voor de Heer. Wetende dat gij van de Heere zult ontvangen. Weet je, zult ontvangen. Ja, wanneer? Voor de rechterstoel van Christus. De vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. Er is geen uitnemingspersoons. Rechtsnijden, dit spreekt over de rechterstoel van Christus. Het gaat niet over verloren gaan of behouden blijven. Maar het vergelden van de erfenis, ja. Dat heeft met loon te maken, dat is goed. En als hij die onrecht doet, dat heeft met doen te maken, ja. Dat gaan we zo zien. Die zal het onrecht dragen. Ja, dan denk je, oh jongens. Dan denk ik gelijk aan Openbaring 20, ja. Voor de witte troon. Nee, dat heeft met kwaad te maken. Kwaad in die zin, ten opzichte de gehoorzaamheid aan Gods woord. En dat is via de brief van apostel Paulus. Nou, kijk, gaan we terug even naar 2 Korinthe 5. Dus opdat een iegelijk wegdragen, dus dat betekent het ontvangen, ja, het meenemen, dat loon, hetgeen, en dan zie je het, door het lichaam geschiet, en dan zie je het, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Het zij goed, het zij kwaad. Nou, door het lichaam, ja, wat wil dat zeggen? Door het lichaam geschiet. Dus het is wat wij dus doen met dat lichaam. Ja? Maar is het dan het lichaam? Dat is door de inwendige mens, ja? Het lichaam gehoorzaamt bij mij wat ik van binnen bedenk. Doet het van harte als voor de Heer, ja? Daar gaat het om. Dus dan spreken we over de inwendige mens. En dat is dus eigenlijk, het geschiet door het lichaam, maar het geschiet aan de andere kant ook in het lichaam. Dat is namelijk de inwendige mens. Kijk, vers 16, ja. Doch wij vertragen niet, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Het gaat om de inwendige mens. En dat, mijn lichaam, is de uitwendige mens. Nou, als ik nou voor de rechterstoel van Christus kom, hoe sta ik dan daar? Met de inwendige of met de uitwendige mens? De uitwendige mens niet hoor. Waar is die? Die ligt in het graf. Die is verdorven. Die is al aan het verteren. Die is er niet meer. Dus ik word niet beoordeeld. Staat hier wel door het lichaam. Ja? Maar ik word beoordeeld naar de inwendige mens. De vernieuwing van de inwendige mens. Want hoe meer ik vernieuwd word en gehoorzaam ben, ja, heeft dat geen gevolg voor mijn lichaam? Ja, toch? Dat kunnen we allemaal getuigen, ja, dat wij daarin veranderd zijn. Dus wat door het lichaam geschiet, dat is in feite gewoon wat wij inderdaad hebben gedaan met dat lichaam. Maar als gevolg van wat bij mij van binnen is gebeurd, de vernieuwing van de inwendige mens. En daar kijkt God naar. Want ja, als we kijken naar wat door het lichaam geschiet alleen, nou, dan moet het er eens ook een hoofdprijs krijgen, toch? De vraag is of die voor de rechtstoel van Christus kon. Ja, dat is een ander verhaal. Kijk, dat laten wij over. Dat weet ik niet, ik ken haar persoonlijk verder niet. Maar goed, kijk even. Dus voor de rechtstoel van Christus kunnen wij nooit naar wat dat uitwendige mens, die is in het graf, die is dood en begraven. Ja? Dus het gebeurt wat wij dus in dit leven met dit lichaam gedaan hebben, maar als gevolg van de gehoorzaamheid van Gods woord van mij in de inwendige mens. Daar gaat het om. Nou kijk bijvoorbeeld, en dus kan dus daarom nooit, Galaten 3 vers 3, en de brief van de Galaten is geschreven, dat waren gelovigen die wilden onder de wet. Ja? Nou, wat doet de wet? En daar komt het dus mooi naar voren, hè, wat er gebeurt voor de rechterstoel van Christus. Wie krijgt het loon? Ik zie al dat ik in tijdnood kom, dus de volgende keer ga ik verder met 1 Korinthe 3. Maar wie krijgt het loon? Nou, wij kijken natuurlijk de mensen vaak naar de hoeveelheid van de werken, ja. Ik heb veel mensen tot geloof gebracht en we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan en we hebben zoveel mensen gedoopt. En, nou, heel veel dingen voor de Heer gedaan, ja. Dus allemaal de hoeveelheid. Maar het gaat niet om de hoeveelheid, jullie kennen het, gaat niet om de kwantiteit, maar het gaat om de kwaliteit. Daar kijkt de Heer naar. De Heer kijkt naar de motivatie. Nou, wat is nu het punt van het loon? Dat heeft dus niet met die hoeveelheid te maken, maar dat heeft met de gehoorzaamheid des geloofs te maken. De inwendige mens die vernieuwd wordt, en wanneer wordt die vernieuwd? Dat is onder de boodschap van genade. En als wij naar het evangelie van de wet gaan, wat de apostelen verkondigden, en dat wilden de gelaten, waar werkt de wet op? Waar werkt die op? Op de inwendige mens? Uitwendige mens, Maarten, ja. De uitwendige mens. Het vlees. Dus Galaten 3 vers 3 zegt hij, gij uitzinnige, sorry, ik lees 1 ook even. O, gij uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn? Paulus verkondigde de waarheid. En ze gaan naar de wet en hij zegt dat ze aan de waarheid ongehoorzaam zijn. Dus als je onder de wet gaat, is de wet waar? Ja, die is waar. Maar het is niet de waarheid voor ons, vandaag in deze bedeling. Terwijl Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruisigd zijnde. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Uit de prediking van Paulus, niet van de wet, hebben zij de geest ontvangen. Maar gaat die geest dan ook werken in de inwendige mens? Als je onder de wet blijft? Of onder de wet gaat? Antwoord is nee. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees. Kijk, zie het? Dat is de uitwendige mens. Lichaam de zonde. Voor het lichaam van Christus, sorry, maar daar wordt geen eer te behalen, hoor. Geen loon. Dat is dus het kwaad. Afwijken van de boodschap. Zo wordt de inwendige mens niet vernieuwd. En kan het ook niet beoordeeld worden. En dat is dus dat door vuur. Nog één tekst en dan gaan we stoppen. Romeinen 7. Vers 21. Romeinen 7 vers 21. De bekende tekst. Paulus is tot geloof gekomen. Hè, die verkondigde Romeinen 6. Dood voor de zonde. En dan in Romeinen 7. Ja, hij was natuurlijk ook een fariseer. Ja, nou, hij wist natuurlijk alles van de wet. En de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Dus ja, wat is erop tegen om dan de wet te gaan gehoorzamen om... Hè? Maar nee, Romeinen 7 vers 19, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Het goede voor de rechtstoel komt degene, het zij goed, het zij kwaad. Het goede wil doen dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet naar de wet Gods, naar de inwendige mens. Zie, het goede wil hij doen. Maar het goede voor de Heer te doen onder de wet, dat lukt niet. En hij heeft wel een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Dus de inwendige mens heeft natuurlijk een vermaak in alle dingen die van de Heer zijn. Voordat ik recht sneed, had ik ook een vermaak in de evangelie te lezen. En ook in de Bijbel gewoon, want het was het woord van God en die gingen van mijn leven, was geweldig, ja. Maar alleen het punt om de Heer ook te kunnen gehoorzamen en bekrachtigd worden, ja, dat had ik niet. En dat had hiermee te maken. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds. Zie je, dat zit hier. Gemoeds, de inwendige mens, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendige mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zodan ikzelf wel dien met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Dus onder de wet dien je alleen maar de wet van de zonde. Nou, dan weten we, dat kan voor de rechterstoel van Christus, kan nooit loon op uitgekeerd worden. Dus de beoordeling is dan negatief, is kwaad. Ja? Maar met het gemoed dien ik de wet van God. En wat zijn nu de regels van God voor ons van vandaag? Nou, dat is wat Paulus opschrijft. En dan zegt hij ook in Romeinen 8 vers 1, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. En dit gaat over onze wandel, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En die verdoemenis, het heeft niet met onze behoudenis te maken. Hij spreekt hier als een gelovige naar Romeinen 6 en 7. En dan komt hij in Romeinen 8. En ik heb nu de geest. En zo kan ik de Heer nu dienen. En als ik in de geest wandel, zal ik geen verdoemenis hebben. Dan zal ik geen kwaad hebben voor de rechterstoel van Christus. Maar dan moet ik wel in de geest gaan wandelen. En niet in het vlees. Dus terug. Volgende keer ga ik hiermee verder. Maar rechtstoel van Christus, er zijn een aantal dingen die we daar echt over moeten weten. Dus daar gaan we de volgende keer nog verder over praten. Dus ik lees vers 10 nog even, 19. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonenden, hetzij uitwonenden, om hen welbehagelijk te zijn. Nou, we zijn nu uitwonend. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Kijk, het is inderdaad doen. Hetgeen hij gedaan heeft. Jullie waren in Amerika, was een discussie over. Ja, nee, wij snijden het, worden waar het recht, dus wij hebben zonder meer loon. Ja? Maar weten is één, natuurlijk. En, maar daarna, het is niet alleen weten. Het is ook dingen ermee doen. Hetgeen hij gedaan heeft door het lichaam. Dus dat is het geloven en voorstaan en het ook doen. Nou, dat zal voor de rechterstoel van Christus beoordeeld worden. Maar goed, daar mogen we allemaal naar uitzien. We hoeven er niet bang voor te zijn. En als je er wel bang voor bent, dan klopt er iets niet. Of bevreesd. Maar sowieso niet omdat wij veroordeeld worden. Dat is allemaal achter de rug. Zullen we danken? Vader, we willen u danken dat we een heerlijke boodschap hebben. En dat we ook weten dat we moeten ook voor de rechterstoel van Christus beoordeeld worden. Dat zal ook gaan gebeuren, Vader. Ook in verband met onze toekomstige positie in de hemelen, Vader. Dat we eenmaal voor God zullen, door u voor de Vader zullen voorgesteld worden. En dat we daar ook inderdaad onze taken zullen uitgedeeld krijgen, Vader. In verband met wat wij gaan doen straks in de hemelen, Vader. En daar zijn wij eigenlijk nu al mee bezig om te laten zien, Vader, of wij nu ook al u op de juiste manier dienen, Vader. En u zal dat ook omzetten, Vader, straks in de hemelen. Vader, maar nogmaals, gelukkig weten we en ieder ook, Vader, die misschien afgeweken is van de waarheid, of die het op een of andere manier nooit gehoord heeft, weten dat al de leden van het lichaam van Christus, Vader, die zijn veilig en wel bij u, Vader, want we zijn allemaal gestorven en dood voor die zonde en leven voor u. En daar dank ik voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.